Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Hey yo, Wilde Haren Podcast, we in here. It's about to go down and revolutionized. Welkom. Fijn dat je weer luistert. Het is even belangrijk dat je het volgende registreert wat nu gezegd gaat worden. Jij kunt Wilde Haren Podcast supporten en dat moet je dus ook vooral even doen. Ga naar petje.af/wildeharen. Daar kun jij ons een kleine donatie achterlaten. Met ons bedoel ik Ramplantwan en myself. Daar help je ons een klein beetje mee door dat te doen. Gewoon. That's it eigenlijk. Petje.af/wildeharen. Kleine donatie voor Wilde Haren de podcast. Because you love us so much. Wat je ook kunt doen is daar drukken op de knop shop. En dan kun je daar merchandise bestellen van Wilde Haren de podcast. En op die manier kun je dus laten zien aan de wereld dat je educated bent. Dat je luistert naar mensen met visie, mening en ideeën over dingen. En dat is gewoon iets om trots op te zijn. En daarom zou je moeten willen dat je een trui of een longsleeve aan hebt. Waar Wilde Haren de podcast op staat. Dus doe dat ook vooral. Petje.af/wildeharen. Wat je ook kunt doen is even gaan naar Instagram.com/wildeharenpodcast. YouTube.com/wildeharenpodcast. Of Twitter.com/wildeharenpc. Of wat je kunt doen is naar de iTunes podcast app gaan. En daar Wilde Haren de podcast opzoeken. En op al deze plekken kun je natuurlijk liken, abonneren, subscriben. En allemaal andere meer dingen. Comments. Je kent het wel. De homeline. Wat wij nu gaan doen, dames en heren, is wij gaan praten met een schrijver en fotograaf. Een man die de oudste gast die wij tot nu toe hebben gehad. Hij is geboren in 1943. Dus hij is 77 jaar oud, als het goed is. Nu, zo ongeveer. En hij heeft een boek geschreven en dat heet Roofstaat. En dat is 4 jaar geleden uitgekomen op Top Notch. Dat was een boek. Dat gaat over naar de zwarte bladzijden van de Nederlandse geschiedenis. Heel interessant als je dat nooit gecheckt hebt. Ga checken, Roofstaat is nog steeds out there en te koop. En nu actueler dan ooit wellicht. Dus bestudeer en leer. En vandaag in Wilde Haren de podcast hebben wij dus de schrijver van dat boek te gast. Maar hij heeft nog veel meer te vertellen over de wereld, over zijn reizen, over hoe hij ooit heeft besloten om te gaan schrijven. Dames en heren, veel plezier met Wilde Haren de podcast. Aflevering 3 van seizoen 7 met Ewald van Vught. Boom. Wilde Haren, de derde alweer van dit seizoen. Spannend. We zijn hier met Ewald van Vught, recht tegenover mij. Welkom.
Dank je.
En ik zei het net al even tegen je, grote eer dat je hier bent. Ik vind het heel bijzonder dat je hier bent.
Dank je.
Ben je... je bent dus gewoon aan het reizen. Je bent gewoon in een auto aan het stappen en naar plekken aan het gaan.
Ja, niet vaak hoor. Ik bedoel... Het boek is nu al een tijd uit, dus dit gebeurt nu niet meer zo vaak.
Nee, precies. Het boek heb je het over Roofstaat specifiek.
Ja, dan heb ik het over Roofstaat.
Een paar jaar geleden uitgekomen, daar gaan we het ook uitgebreid over hebben. Ja. Voor de mensen die het niet weten, je bent een schrijver en je bent een fotograaf. Is dat ook hoe je jezelf zou omschrijven?
Ja, schrijver en fotograaf, ja.
En je bent iemand die eigenlijk een goed deel van zijn leven heeft gewijd aan het kenbaar maken van het feit dat volgens jouw geschiedenis niet helemaal juist is opgeschreven. Heel grof gezegd.
Zeker, dat klopt. Dat klopt.
Hoe om even meteen voor iedereen die het niet weet, hoe ben je ooit helemaal aan het begin begonnen met interesse voor schrijven en fotograferen?
Met schrijven, dat is dus dat zit in mijn bloed, bij wijze van spreken. Ik heb altijd heel veel gelezen, al teenager, dat las ik al heel veel. En ik wilde altijd schrijver worden. Dus, maar geen idee waarover of wat. Maar op een gegeven moment, om het niet te lang over de voorgeschiedenis te hebben.
Ja, nou, we hebben de tijd, we hebben de tijd.
Ja. Maar op een gegeven moment, dus de moeder van mijn kinderen, mm-hmm. toen die kinderen nog heel klein waren ook, 2 kinderen hebben we, wilde zij graag naar Indonesië gaan. Zij had op Bali gewoond, toen zijn we naar Bali gegaan. En dat was in 83, 84. En toen op Bali ben ik daar in een bibliotheek gedoken om toch ook weer allerlei dingen uit te gaan zoeken.
Je was toen in die tijd wel al uitgebreid aan het schrijven, toch?
Uitgebreid aan het schrijven.
Ja.
Mijn eerste boek is uitgekomen toen ik 20 was.
Ja, er zit een mooi verhaal bij dat boek, weet ik toevallig. Toch?
Welk verhaal bedoel je?
Is dat het verhaal van... Want je woonde in die tijd in Den Bosch, als ik me niet vergeet.
Ja, ja.
En er is een boek uitgekomen waarin jij een verhaal schreef wat nogal wat stof deed opwaaien.
Ja, inderdaad. Ja.
Wellicht een mooi verhaal om alsnog even te vertellen, ter illustratie van waar je vandaan komt.
Ja, we kunnen het heel kort houden. In Den Bosch, dus teenager nog, zeg maar. Mm. 17, 18 jaar, werd ik vader. Wat een groot schandaal was natuurlijk. En toen brak de pleuris rondom mij uit, waar iedereen mee probeerde van dat meisje. Zij was toen 16, ik was 17. Van mij weg te houden. En ik ben haar toen achterna gegaan. We zijn op een gegeven moment samen weggelopen. Dat allemaal, ik bedoel, heel romantisch en ook erg gevoelsrijk.
En toen zoals het een schrijver betaamt, zou je kunnen zeggen.
Ja, dat zou je kunnen zeggen. Het was... Maar toen kwam daar mensen die... toen zij voor de tweede keer was weggelopen uit een soort huis waar ze was, toen kwam er een bewegingje op gang om mij dus in een heropvoedingsgesticht te plaatsen. Want dat kon zo niet langer doorgaan.
Nee.
Toen was mijn grote ontsnapping was mijn moeder, natuurlijk, mijn moeder.
De lieve moeder.
Lieve moeder. Ongelooflijk lieve moeder. Die zei, dat gaat absoluut niet gebeuren. Als die jongen naar zo'n soort inrichting gaat, dan komt hij er slechter uit dan dat hij erin ging.
Mm-hmm.
In elk geval.
Was je, even heel even tussendoor, was je in jouw eigen ogen, laat ik zeggen, niet een slechte jongen, maar was je een belhamel?
Ik was een belhamel.
Okay.
Dat valt niet te ontkennen. Maar niet... Ik was een recalcitrant en van alles.
Ja, zo ook zoals het een schrijver betaamt. Dus je deed alles wat een schrijver moest worden, dat was je al.
Ja, ja, nou ja, dat wist ik natuurlijk niet.
Nee.
Maar even terugkomend.
Ja, je moeder was er en die zei, die gaat daar niet die plek in.
Oh, nee, die gaat daar niet heen. Maar toen moest er toch wat gebeuren en... slaan we een paar jaar over waarin ik gewoon een beetje aan het rommelen was en zo. En steeds dat ik de schrijver wilde zijn en ook schreef. Ik heb mijn eerste boekje geschreven toen ik 17 was.
Mm-hmm.
En die man die is nu kort geleden gestorven, zoals dat gaat. Die heette Hans Sleutelaar. En die had een tijdschrift samen met andere jonge mannen. En er waren ook wel een paar vrouwen bij. En dat kende ik vanuit de openbare leeszaal in Den Bosch. En daar heb ik op een gegeven moment een stapeltje getypte vellen heen gestuurd. En kreeg dus bericht terug. Ja, dit gaan we publiceren.
Okay.
En toen ging alles heel snel. En dus ik was 18 toen mijn tweede boek uitkwam.
Dit is dus ergens begin 60er jaren.
Begin 60er jaren. Helemaal begin 60er jaren. Dus dat boek waar jij het over had, waarin ik dan een pastoor aanval. Die pastoor die mij dus van dat meisje weg wilde houden.
Want dit was een echt persoon.
Dat was een echte persoon.
Ja, precies.
En die heette, ga ik nu niet zeggen, of ja, dat kan ik ook wel doen. Maar dit, zijn naam leek, en er was dus een bekende pastoor in Den Bosch, een centrale parochie daar. En zijn naam leek, zoals ik dan in dat boek schreef, veel op de beroemdste protestant Luther.
Oh.
Dus iedereen wist wie ik bedoelde.
Zo had je het opgeschreven.
Zo had ik het opgeschreven. Oh ja, oké. Zo stond het in dat boek.
En het leek erop, dus het scheelde een letter. Ja, precies.
En toen mijn eerste boek dus uitkwam, dat was dus in november 1963. Toen ging ik voor Kerstmis naar Den Bosch om mijn ouders te ontmoeten. Om even toch terug te gaan in de tijd, omdat het ook erg leuk was voor mij. En ging ik een vriend opzoeken, zijn vader had een boekhandel. Dus ik dacht, nou, mijn boek, dat staat daar in een stapel in de etalage. En kwam ik daar, het boek niet nergens te bekennen, zei tegen hem van, hey, hoe zit dat? Toen zei hij, ja, de politie is geweest en die heeft ons verzocht om het boek niet te verkopen.
Wauw.
En dat was dus weer die pastoor die dus dat in gang had gezet. Toen ben ik teruggegaan, een paar dagen later of dezelfde dag, naar Amsterdam. Toen had ik dus een vriend al, ook, die dus waar ik ook al mee gepubliceerd had. Die heette Simon Vinkenoog. En die heb ik dat verhaal verteld. En die had een kantoortje in het Algemeen Handelsblad. En daar zijn we toen samen gaan zitten. En die heeft toen iedereen die daarmee te maken had opgebeld. Dus die pastoor en de bisschop en de politiecommissaris en iedereen die ermee te maken had. En die heeft hij toen een stukje geschreven. Hij werkte voor de Haagse Post, maar hij was ook een zogenaamde stringer voor het Algemeen Nederlands Persbureau. Daar heeft hij kort bericht van gemaakt, of een kort bericht. En op het ANP-net gezet, dus de volgende dag stond dat in alle Nederlandse kranten.
Oh, dat dit was gebeurd?
Was gebeurd.
Was dat een schandaal in die tijd? Was het ongebruikelijk?
Het was dat een pastoor had verboden dat een boek werd verkocht.
Ja.
Dat was het schandaal. Dus niet meer van meisje in verwachting of wat.
Nee, nee, precies. Het schandaal was de censuur zelf.
De censuur, absoluut. Dat was het.
Wel een bijzonder verhaal, want als je er eigenlijk over nadenkt nu, dan klinkt het bijna op een heel soort romantische, lokale schaal als een conspiracy zoals we ze nu kennen. Toch? Van de kerk.
Ja.
De kerk verbiedt de boeken die we niet, waar we niet van mogen weten, want dan weten we hoe het allemaal in elkaar steekt. Het klinkt alsof ik als een documentaire die ik vorige week heb gezien, als het ware. Maar dan in Den Bosch.
Ja, later is er weer iemand die dus het hoofd van een scholengemeenschap was in Den Bosch.
Mm-hmm.
Die was in die tijd er al door gegrepen, maar die heeft daar later ook weer een boek over gemaakt. Boek. En daar heeft hij ook al die. Er kwam een lawine aan persreacties.
Oh, echt waar?
Daarop, ja. Dat was dus echt. Vooral dus nogmaals van dat een pastoor probeert. En de politie dan dus. Die pastoor die wist die politie om censuur uit te oefenen.
Wat deed dat met jou als jonge man? En wat deed dat met jou als schrijver? Voor jouw profiel als schrijver?
Nou, in de eerste plaats wat het voor mij deed was. Was gewoon puur het feit van dat het boek dus ontzettend verkocht.
Ja, zo zie je maar.
Ja,
no such thing as bad press, zeggen ze in Amerika.
Ja, no. Maar zeker als het dus tegen de haren instrijkt van de autoriteit.
Oké, dus dat is tip 1.
Tip 1.
Strijk tegen de haren van de autoriteit. Nou, die schrijf even op.
Absoluut, absoluut. Ik geloof, het boek heeft toen 20.000 exemplaren verkocht in een half jaar. Of in een klein half jaar. Dus dat was veel. En goed. Wat deed het met mij? Ik had dus toen al ook een ander klein boekje geschreven. Wat ook al aangekondigd was. En ik was al halverwege mijn derde boek. Dus, en dat kwam toen helemaal tot stilstand. Dus ik wilde schrijver worden En ik was binnen een paar maanden was ik schrijver, weet je wel. Dat maakte het ontzettend lastig om het dus ook nog daadwerkelijk te gaan doen.
Ja, ja, precies. Want als er één ding in de weg komt van het doen, is het wel dat je het bent, natuurlijk.
Ja.
Dat ken ik ook als artiest.
Absoluut.
Ja, heel goed. Je kan maar beter dat voorlopig nog niet zijn als je het graag wil doen.
Ja, ja. Toen heeft het me jaren gekost om dat derde boek, om een vierde boek te maken. Mm-hmm. Dat derde boek heb ik toen nog betrekkelijk snel afgekregen. Maar toen heeft het me jaren gekost om dus een vierde boek te schrijven. Maar wat wel heel goed was, dat wil ik ook graag even zeggen.
Mm-hmm.
Toen kreeg ik dus inderdaad toch een lawine van publiciteit. En één daarvan was een jonge man, die stond dus op een gegeven moment. Ik woonde bij een vriendin van me in. Ik logeerde daar min of meer permanent. En toen stond hij op een gegeven moment een jonge man voor de deur. Dus dit is in eind 1963. Misschien was het al januari 64. En die kwam mij dus interviewen voor een radioprogramma. En daar klikte ik meteen heel erg goed mee. Die was net zelf de baas geworden van een radioprogramma. Een wekelijks drie kwartier programma. En hij heette Wim de Bie.
Mm.
Dus hij is ook helemaal goed terechtgekomen in die wereld van de media.
Ja, dat zegt me wel iets, ja.
Ja, ja. Daar ben ik eigenlijk meteen mee bevriend geraakt. Ik vroeg hem toen, van, kan ik wat vaker wat voor jouw programma doen? En hij zei, is goed, moeten we kijken. Dus toen kreeg ik een vaste rubriek in dat radioprogramma. En toen, nou ja.
Wat was de vaste rubriek? Wat deed je in die rubriek?
In die rubriek, dat was ook weer erg goed van hem. Hij had een bepaald budget en hij kon dus mensen een bedragje betalen voor een interviewtje te maken. En hij kon een bedragje betalen voor een tekstje te schrijven.
Nee.
Dus wat ik deed, ik maakte een interviewtje waar ik een tekstje bij schreef.
Oké. Okay. En het interviewtje kon over alles gaan?
Kon over van alles gaan. Wel een beetje actualiteit. En het programma was dus, heette Uitlaat. En was dus gericht op twintigers. En dus jeugdcultuur, zeg maar. Maar goed.
Wat was jeugdcultuur toen? Wat zou jij zeggen dat er maatschappelijk speelde onder leeftijdgenoten?
Nou, dat was vooral anti-autoriteit, hè?
Oh ja, my favorite.
Ja, jeugdcultuur. Ja. Dat is ook dat, je kunt je bijna niet voorstellen. Toen was dus op de radio, dat programma waar ik het nou over heb, dat Uitlaat, dat kwam op zaterdagmiddag, meen van 1:15 tot 2:00.
Mm-hmm.
En daarvoor was dan een programma dat heette Tijd voor Teenagers. En dat was dus het enige uur dat er dus popmuziek gedraaid werd op de radio.
In een week?
In een week.
Oké.
Okay. In een week. Dus dat is zo ongelooflijk.
Ja.
Dus je moet dus ook heel goed beseffen.
Dit is in de jaren 60.
Begin jaren 60.
Ja.
Heel begin jaren 60. 63, 64, 65. Maar de jeugd had nog geen geld.
Oh ja.
Dat hele. Maar goed, dit zijn allemaal gemeenplaatsen hoor. Ik bedoel, dat is niks bijzonders wat ik nou vertel. Maar jeugdcultuur was eigenlijk dat daar zo'n booming is gekomen.
Mm-hmm.
Vanwege de toenemende welvaart.
Ja, ja. En wat zou je zeggen was het soort het fundament waarop het anti-autoriteitsgevoel rustte van de jeugd toen of de twintigers toen?
Nou, dat was erg sterk in de muziek dus ook. Mensen die freak out, weet je wel, van Little Richard. Little Richard, dat was een grote fan. En anderen had je ook, die dus echt ook Johnny Ray, Crying in the Rain. Dus mensen die echt helemaal losgingen in de muziek.
Mm-hmm.
Dat was al een belangrijk deel van de jeugdcultuur. Ja. Anti-autoriteit. En ja, als je dus Elvis ook voor een belangrijk deel. Maar als je weet wat er anders was, dan had je, dat zeg jou waarschijnlijk niks. Of misschien omdat jij ook daarover veel interesse hebt getoond. Maar iemand als Pat Boone en Doris Day en dat soort mensen. Mm-hmm. Weet je wel, heel meer zoete liedjes wat dus voor de jeugd gemaakt werd. En dan kreeg je daar opeens mensen als Little Richard met Tutti Frutti en Rudy.
Ja, en het was gewoon één grote shift in wat mensen kenden tot op dat punt.
Ja, absoluut. Absoluut.
Maar ik neem aan dat er in de maatschappij speelde natuurlijk ook veel buiten de, gewoon in het land en in de wereld zelf.
Ja.
Waardoor dit op gang kwam. Hoe zat jij erin, zeg maar? Want nu, voor de mensen denk ik die jouw kennis in zijn wij kennen jou als, dus als de persoon die dit boek heeft geschreven en vele andere boeken waarin jij duidelijk nou ja, laat weten dat er van alles niet klopt wat zich op wereldniveau heeft afgespeeld.
Ja.
Maar was dat, laat ik zeggen, was dat zaadje bij jou al, was dat al geplant toen?
Nou, dat anti-autoritaire zaadje, dat zaadje, dat was er dus natuurlijk al.
Ja.
Maar koloniale geschiedenis wist ik helemaal niks van. En ja, boeide me ook helemaal niet. Dat werd ook ontzettend weggehouden, weet je. Dat, maar dus we maken een sprong van een aantal jaren. Dus van 64 tot een heel eind verder. Toen had ik een vriendin. Die dus later ook de moeder van mijn kinderen is geworden, die wilde heel graag naar Bali. En toen zijn we, ja, hoe doe je dat? Dus toen heb ik ook een plannetje bedacht om een boek te schrijven over Bali. En toen zijn we naar Bali gegaan.
Mm-hmm.
Zijn we een half jaar daar gebleven. En toen zijn de schellen van mijn ogen gevallen. Dat ik zag van wat een geweldige propaganda we in leefden. Dus ik ben daar een bibliotheek in gegaan. En Bali is dus veroverd in 1906. En ik vroeg mij dus toen al meteen af, dat staat in elke gids over Bali, staat 1906 Bali veroverd. Hele bloedige strijd is dat geweest. Officieel zijn er dus 4 Nederlanders toen gestorven. En het officiële wist ik toen nog niet, maar dat kwam ik al snel achter. In het officiële verslag van die oorlog, daar staat dat er dus 4 Nederlanders waren gesneuveld en ongeveer 1200 Balinezen. Dus dat was. En daar wilde ik toen een boek over schrijven. En ik ben daar toen in een bibliotheek, een hele goede bibliotheek die daar was, met veel ingebonden jaargangen van tijdschriften van ambtenaren die daar gewerkt hadden. En toen kwam ik dus tot mijn enorme verrassing erachter dat Nederland een grote opiumhandelaar was geweest. En dat ze dus Bali hadden veroverd. Niet, daar kwam ik allemaal niet achter in een dag en ook niet in een week, maar geleidelijk aan. Dat ze dus Bali hadden veroverd omdat ze de smokkelaars die dus opium het land inbrachten bestreden.
En, die opium het land hierin brachten?
In Bali.
Oké, ja.
In Indonesië. Dus Nederland speelt daar helemaal geen rol in, weet je wel. Dus dat in die koloniale geschiedenis. Mm-hmm. Opium werd dus verbouwd in India. En dat kochten de Nederlanders al heel kort nadat ze dus in Azië handel gingen bedrijven. En dat is dus wel ook heel interessant. Nederland en eigenlijk heel Europa had niets wat die Aziaten wilden hebben.
Oké.
Okay. Dus.
Ja, dus ze brachten niks naar de onderhandelingstafel.
Ze brachten niks.
Ze kwamen alleen maar nemen.
Ze kwamen alleen maar halen. En later. En wat ze dus hadden, dat was zilver. Wat ze dus even van, dat geldt voor alle Europeanen, West-Europeanen vooral, wat ze dus haalden uit Zuid-Amerika, uit Midden-Amerika, wat ze afnamen van de Spanjaarden.
Oké, okay. Dus er werd met de plunderingen van één kant werd er gehandeld aan de andere.
Ja, absoluut, absoluut. En,
want voor de duidelijkheid, als we het hebben over opiumhandel, voor de allerjongste onder ons. Ja. Dit zouden we vandaag de dag drugs noemen.
Drugs.
Toch absoluut. Even heel simpel.
Zeker.
Maar dat klinkt altijd zo. Het klinkt altijd een beetje abstract. Als je het hebt over opium, klinkt het bijna als. Ja, ik weet niet. Als iets heel wetenschappelijks of iets heel. Begrijp je wat ik bedoel? Een soort grondstof. Het is ook een grondstof natuurlijk.
Grondstof.
En alleen als je het drugs noemt, dan ineens zie je het direct in een heel ander licht.
Ja. Maar bijvoorbeeld in Roofstraat, daar zit dus ook een fotokatern in. Maar dan zie je dus ook. Dat was dus in heel Azië, dat deden niet alleen de Nederlanders. Dus die opium die kwam uit India. En die werd, dat is een heel, dat heb je waarschijnlijk wel eens gezien, dus nu ook uit Afghanistan, dat mensen dus papaverbol, dat is een klaproos, zeg maar. Mm-hmm. En als die uitgebloeid is, dan blijft daar nog zo'n bolletje aan een steel over. Mm-hmm. En dan gaan mensen met een mesje langs dat papaverbolletje. Mm-hmm. En dan begint dat te zweten en dan komen er een paar druppeltjes, een soort hars, komt daar dan uit. En dan gaan ze met een mesje weer langs die druppeltjes. En dan krijg je een heel klein balletje. Een soort stopwerf, zeg maar. Bruine stopwerf. Kneedbare substantie. Mm-hmm. En dat wordt dan bij elkaar gebracht. En dan uiteindelijk worden dat ballen. Wordt dan een bal. Er zitten dus werken in van dagen en dagen. En van tientallen mensen, honderden mensen misschien wel. Mm-hmm. En dat werd in kisten verpakt vanuit India. En dat, daar zat dan ongeveer 54 kilo in, van dat spul.
In zo'n kist?
In zo'n kist. Daar zaten dan, 12 of 14 van die bollen in. En dan ruim 50 kilo. En dat was een internationaal betalingsmiddel. Mm. Dus overal deden ze allerlei handel, bedreven ze.
Ja.
Dus, en toen kwam al heel snel... Wat ook uit India kwam, dat waren dan zogenaamde katoentjes. Dus in India werd veel geweven, dus thuisweven. Mensen die doeken weefden. En dan gingen ze met die doeken dus naar de plaatsen. En met die opium naar plaatsen waar dus peper groeide. En nootmuskaat, niet te vergeten.
Ja.
En dat werd dan naar Europa gebracht. Maar ze hadden dus zelf niets... om aan die boeren die die nootmuskaat verbouwden... om te betalen.
Nee, ze konden het alleen maar nemen?
Ze konden het nemen, maar dat deden ze ook volop. Maar dat was ook weer heel duur. Want dan moesten ze toch voortdurend leger in stand houden.
Ja.
Maar dat is dus... om meteen tot een soort, wat ook in Roofstaat dus een belangrijke rol speelt. En dat ze dus op een gegeven moment, dus nootmuskaat was heel belangrijk. Niet alleen om dus een beetje op de knoflook, op de bloemkool te strooien en zo, weet je. Maar om dus voedsel te verduurzamen. Bedieren dus
conserveren,
heel snel.
Ja.
Conserveren. En op een gegeven moment, dat hebben ze ook heel wel bewust. Ik bedoel, ik spring nu over allerlei jaren.
Verschillende
tijden.
Maar dit is wel nog, we zijn nog steeds op Bali en jij bent dit allemaal nog steeds aan het uitvinden daar.
En ik vind dit daar dus uit. Ik kom dit dus tegen in wetenschappelijke tijdschriften van bestuursambtenaren. En dan kom ik dus tegen dat ze dus op een gegeven moment... Ik weet niet of ik dat meteen... Ja, want dat moet ik dan vrij snel... Weet ik niet meer precies hoe dat zat. Ik ben dus een half jaar op Bali gebleven. En daar ontzettend veel boeken, tijdschriften gefotocopieerd. Teruggekomen met pakken fotocopieën. Toen bleek dus dat ze op een gegeven moment wel bewust ook... Heel wel bewust hebben ze dus gezegd... We moeten die nootmuskaat... Die groeit dus maar op een paar eilanden in de Molukken. Mm-hmm. Die moeten we dus in handen krijgen. Maar dat lukt niet. En toen is er één man gekomen, die heette Jacques Lhermitte. En die heeft toen bewust gezegd... het enige wat erop zit is om die bevolking daar uit te moorden. En dat hebben ze toen gedaan. Dat heeft Jan Pieterszoon Koen dus op een gegeven moment gedaan.
Ja.
En ze hebben daar toen van die eilanden waar die nootmuskaat groeide... hebben ze de bevolking uitgemoord... En toen zijn ze Chinezen en andere mensen gaan roven vanuit China en vanuit Formosa en van dat soort zaken. Om daar dus weer mensen te hebben die onkruid konden wieden in die tuinen waar dus die nootmuskaat groeide. En zo is Nederland is dus gebouwd. En dat is allemaal heel goed gedocumenteerd in de boekhouding van de
VOC.
En dat ze dus Nederland is gebouwd. Op een massamoord.
Het huidige Nederland is gebouwd op een massamoord. En dan hebben we het dus met name over bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam.
Ja. Ja, en dan niet alleen, ja, maar dus vooral de 17e eeuw, de zogenaamde Gouden Eeuw.
Ja.
17e eeuw, toen hebben ze, dat is dus ook echt allemaal heel goed gedocumenteerd. Staat ook allemaal in Rooststaat.
Ja.
Dat ze dus ook allerlei internationale geleerden die dus zeggen van Nederland is gelukt, wat de Portugezen nooit was gelukt, om dat monopolie op die nootmuskaat te krijgen.
Wat was doorslaggevend voor dat Nederlandse, en iedereen die niet dit kan zien, ik heb bunny ears in de lucht, succes.
Wat was doorslaggevend?
Ja, voor dit. Nou, want als je zegt het was de Portugezen nooit gelukt en het lukte de Nederlanders wel, waarom slaagden de Nederlanders erin?
Omdat ze zo ongelooflijk meedogenloos waren. Ze hebben daar dus toen op een gegeven moment in een korte tijd Koen, dan kregen we het meteen over Koen.
Ja, van de tunnel.
Van de tunnel, onder andere.
Ja.
En die heeft dus wel bewust, is daar dus heen gegaan met een leger. En die hebben daar dus blokkades gelegd rond die eilanden. En die hebben of die mensen uitgemoord of laten uithongeren. En die hebben dus dat nootmuskaatmonopolie in bezit gekregen.
En het was eigenlijk bij een gebrek aan geweten dat ze dat zo konden doen, min of meer.
Gebrek aan geweten, dat is heel belangrijk. Want dat heeft dus te maken, ook met dus nu Black Lives Matter en dat allemaal, om de grote sprongen te maken. Dat heeft dan te maken met de godsdienst. Dus de christenen. De christenen waren het uitverkoren volk van God.
Ja, en een Jan Pieterszoon Koen die daar heel erg mee was.
Absoluut.
Geloofde, ik ben hier gezonden om dit te doen en het is niet iets wat ik zelf kies per se.
Nee, en ook niet iets wat fout is. Maar ik moet dit doen. En dat was hij niet alleen, maar daar was de hele samenleving van doortrokken. En dat is generaties lang is dat zo gebleven. Bestand gehouden, absoluut.
Even terug naar jij op Bali, die dus daar eigenlijk pardoes in verzeild raakt. Want het was ook niet per se jouw doel, toch? Je wilde de geschiedenis van Bali checken en zo
landde je. Ik wilde checken waarom ze het pas in 1906 waren gaan veroveren.
Ja.
Op zo'n bloedige manier.
Ja.
En toen kwam ik erachter dus dat dat te maken had met die opiumhandel.
En je zegt, je kwam er eigenlijk achter dat er dus op dat moment heel veel verdoezeld was geweest. Voor jou in ieder geval, bijvoorbeeld.
Ja. Nou, niet alleen voor mij. Want ik had dan weer
precies.
Mazzel dat ik een buurman had in Andijk, een dorp waar ik toen woonde met mijn vrouw en kinderen.
Mm-hmm.
Dat was een soort professor in die geschiedenis van Zuidoost-Azië. Dus toen ik dat allemaal had uitgevonden en terugkwam uit Bali, toen ben ik naar hem gegaan. En ik sloeg natuurlijk encyclopedieën open en andere boeken om te kijken wat zeggen ze daarover. Maar ze zeiden daar niks over.
Okay.
En dus toen ben ik naar hem gegaan en gevraagd van hoe zit dat? En toen zei hij, weet ik ook niet. Maar ik heb mijn leraar, dat was een hele belangrijke professor in die tijd. Dus nu hebben we het over begin jaren 70.
Mm-hmm.
Die heette Wertheim. Dat was een grote expert op het gebied van Zuidoost-Azië. Toen zei hij, ik zal het aan Wertheim vragen wat hij ervan weet. En dat heeft hij toen gedaan. En Wertheim die schreef mij toen een brief van kom mij eens opzoeken. Ik weet daar ook niks van.
Echt waar?
Ja. Dus dat was helemaal weggedrukt.
Nou vraag ik mij af, want je zegt het was heel helder eigenlijk geadministreerd door de VOC. Van je kon er alle stukken op nalezen tot aan citaten naar ik begrijp van de hoofdrolspelers zelf.
Ja.
Hè? Je kon gewoon zien wat Jan Pieterszoon Koen erover te zeggen had en hoe hij zich erover voelde, et cetera. Ja. Maar dat is dus eigenlijk heel goed gedocumenteerd.
Ja.
Maar toch is het op de een of andere manier gelukt om het te verbergen.
Daar heb je helemaal gelijk in. En dat is gekomen met het Koningsrijk. Dus op een gegeven moment had je die VOC-tijd.
Mm.
Dus er zijn een paar grote tijdvakken, zeg maar. Dus de VOC-tijd, die begint dan ruwweg gesproken 1600.
Mm-hmm.
En die loopt dan ongeveer door tot 1800. En dan 1800 krijg je een soort tussenperiode, mm-hmm. korte tussenperiode. Met de Fransen die dan in Nederland zijn. En dan krijg je het Nederland als koninkrijk. Dus 1813 is het koninkrijk begonnen. En toen is de hele koloniale geschiedenis hergeschreven.
Ah, op die fiets. Met alle kennis van u, ten behoeve van wat is dat herschreven?
Ten behoeve van de bezittende klasse, om het dan maar eens op te zeggen, als communist.
Maar wat heeft de bezittende klas daaraan dan?
Nou, dat ze dus hun bezit konden houden. En
van we hebben het niet verkregen op illegitimate manieren.
Nee, alleen door hard werken en veel bidden.
Ja, precies. Hele mooie boten en we wisten veel van water.
Ja, ja.
En zo, dus, dat soort dingen. Dat was het verweer. We wisten nou eenmaal veel van scheepsvaart en dat soort dingen.
Ja, wat natuurlijk ook klopte.
Ja. Maar, want zonder dat was het ook niet gelukt. Maar er kwamen nog een paar andere belangrijke, belangrijke kanttekeningen die voor het gemak even uitgegumd waren.
Ja, en dat was vooral dus dat was dus vooral de meedogenloosheid.
Ja.
En het feit, dat is dus in het christendom wordt dus algemeen voorgesteld als de godsdienst van de naaste liefde.
Ja.
Maar dat berust dus op het Oude Testament. Dat heb ik allemaal nagelezen en over verbaasd.
Ja.
Maar niet.
Je had ook een goede relatie met een bisschop, begreep ik, waar je vandaan kwam.
Ik had een goede relatie met een bisschop. En ik was dus helemaal doordrenkt in dat katholicisme als jongen die daar in Den Bosch woonde, tussen 100 meter van de Sint-Jans-kathedraal.
Ja, prachtige kathedraal.
Prachtige kathedraal. Maar dan kom je dus, als je dat dan weer verder wat gaat lezen, dan krijg je dus de vrouwenverachting die er in het christendom in niet geringe mate is. En het meedogenloze. Dus als je het Oude Testament opslaat, hier blader het er een beetje doorheen, kom je om de havenklap kom je dus weer tegen dat Yahweh heeft gezegd, moord de hele zaak uit en zorg dat er geen enkele mannelijke nakomeling nog blijft leven.
Ja.
Ik weet niet, dat heb je natuurlijk wel eens vaker gehoord, maar dat is dat hele Oude Testament, dat staat vol met massamoorden en Yahweh die dat aanmoedigt.
Ja. Nou kwam je daarachter. Je hebt honderden fotocopieën meegenomen naar Nederland.
Ja.
En je begint daar te schrijven. Wat is het eerste boek wat je daarna publiceerde?
Dat heette Wettig Opium. Dat ging meteen over die opiumgeschiedenis.
Mm-hmm. Dus, want je was daar niet voor een boek. Je was daar eigenlijk voor artikelen, toch?
Nou, ik probeerde natuurlijk om een boek te maken.
Okay.
Over die geschiedenis van Bali.
Maar je was daarvoor in Nederland vooral aan het schrijven voor magazines en dergelijke, toch?
Nee, ik had toen al een, nou weet ik niet precies, maar zeker 10 boeken gepubliceerd.
Ja, ja, ja.
Ik probeerde dus ook romans te schrijven en korte verhalen. En, maar dat toen ik dat opiumboek aan het schrijven was, toen... Toen was ik zo verbaasd dat niemand daar iets van wist. Dat wat ik je net zei, van dat dus ook zo iemand als Wertheim, dat is dus een grote professor was en allerlei anderen. Dat ze er wisten er gewoon helemaal niks van.
Ja.
En toen kreeg ik wel medestanders. Dus vooral redacteuren en hoofdredacteuren van tijdschriften. Die dat
interessant vonden.
Interessant vonden. En ook... die daar ook een commerciële, niet om alles plat te slaan in commercie, maar die daar ook brood in zuigen.
Natuurlijk, ja.
Ja.
Want het was, op zijn zachtst gezegd, is het spectaculair om te ontdekken dat dat dan aan de hand is.
Ja, ja. Ja, dat is mij later ook vaak verweten natuurlijk door wetenschappers.
Oh, dat je uit was op sensatie?
Uit was op sensatie.
Nou ja, volgens mij is het een prima reden om wetenschap... onder de loep te nemen is als je gewoon de sensatie in de wetenschap zoekt, dan kom je nog steeds een heel eind, toch?
Ja, nee, dat heb ik ook vaak gezegd. Dus dat wettig opium, dat is dus geschreven door de laksheid en de laksheid van de wetenschappers.
Ja, precies. Zij het beter hebben vastgelegd, had jij dat nooit hoeven ontdekken.
Ja.
Op die manier in ieder geval.
Nee.
En dan zat er ook geen boek in.
Nee.
Want dan stond het al in de encyclopedie.
Dan stond het al in de encyclopedie.
Ja, precies.
Precies, dus dat... Ja, dat werkt allemaal in mijn voordeel.
Ja. En toen publiceerde je dat boek en daar was dus aandacht voor.
Toen publiceerde ik daar. Eerst had ik een vriend, of een kennis eerst, maar later, die werkte bij de radio, Varen Radio. En die werd toen redacteur van de zaterdagbijlage van de Volkskrant. dat is ook dan weer in, dus even een zijpad, maar dat is misschien toch interessant. Dat er was toen, in, nu hebben we het dus over, even heel goed nadenken, 83, 80, 80, begin jaren 80, krijg je een soort strijd tussen de zaterdagbijlagen van de dagbladen en de weekbladen.
Oké.
Okay. Ja. Ja. Waar ik dus waar ik dus ook mijn voordeel mee kon doen. Dus dat was niet alleen financieel, maar ook goede redacteuren die dus ook stukken nog eens verder in vorm hakten. Mm. Of kneden. En dus toen heb ik op een gegeven moment nog een hele ruwe versie van dat boek Wettig Opium. Aan Dick Slootweg heette die man. Die is helaas ook alweer een hele tijd dood. Maar die was eindredacteur van het Vervolg, heette dat. Was een veelgelezen zaterdagbijlage van Volkskrant. En die, dat was allemaal reusachtig spannend voor mij. Heb ik hem gegeven en gezegd, zal ik hier een serie voor maken voor het Vervolg? Nou, hij belde mij op een zondagmorgen, vergeet ik nooit. Belde hem op en zei, ja, gaan we doen, moeten we doen. Dus toen heb ik daar drie grote pagina's, drie keer anderhalve pagina bijna, overgemaakt van de Volkskrant. En dat sloeg toen in als een bommetje. Dat Nederland dus zoveel geld verdiend had aan de opiumhandel.
En nog niet zo lang geleden.
Nee.
Eigenlijk.
Nee, dat was nog doorgegaan tot... Want toen kreeg je dus ook tijdvakken wat die opiumhandel. Dus eerst... bij de VOC deed dat dus al, wat ik je zei, dat ze dus die kisten met die ballen hadden. Mm-hmm. En daar gingen ze dan nootmuskaat voor ruilen. En maar ze gingen er ook in India pakken katoentjes, noemden ze dat.
Maar dat had je toen straks niet genoemd, maar die ballen, dat was in de VOC-tijd.
Die ballen was in de VOC-tijd, ja. Maar dat gaat nog een hele tijd door. Dat gaat dus nog tot een heel eind in de 19e eeuw gaat dat door.
Oké. Okay.
Dus nog wel misschien wel 50 jaar na de VOC-tijd. Maar toen begon Nederland dus de leidinggevende. Dat is ook allemaal reusachtig. Ik vond dat allemaal reusachtig bij interessant. Maar dan kreeg je dus een lobby onder welgestelden. En mensen die dus minister waren of wilden worden en dat soort mensen.
Mm-hmm.
En toen hebben ze dus...
Zou je nu bijna niet meer willen duiden als welgestelde, maar toen de tijd was dat nog heel belangrijk.
Ja,
Nee hoor, grapje, nee, ministers
nee.
Out there.
Ja, nee, maar goed, ik bedoel... En die hebben toen een lobby hier op gang gebracht. En hebben dus steeds verder, dat kan je ook in Roofstaat ook met foto's en zo zien, zijn steeds verder gegaan om de smokkel tegen te gaan. En die hebben dus toen op een gegeven moment... een heel bijna onbevattelijk fantastisch systeem opgezet. Dat de opium werd gezuiverd in de opiumfabriek. En dan werd die verpakt.
Letterlijk gezuiverd?
Ja, letterlijk gewoon. Gezuiverd van dus allerlei plantaardige bestanddelen. En hij werd gekookt. Werd er dingen aan toegevoegd. Dat is op smaak gebracht van de... Eerst was het dus zo, dan kreeg je die ballen. En die VOC verkocht dat aan Chinezen.
Hmm.
En de Chinezen die wisten dus hoe ze dat moesten bereiden om daar zogenaamde rookopium van te maken.
Ja, ja. Is dat vergelijkbaar met een drug die nu nog gebruikt wordt trouwens?
Dat is te vergelijken met een heleboel van die drugs. Dat hele van, hoe heet dat in Amerika, dat oxycodone.
Ja, ja, ja.
Weet je wat ik bedoel?
Ja, jij bent 23, jij weet dat.
Oxycodone.
Ja, dat hè? Oxy. Ja. Twan, ja. Heb je er één?
Nee, volgens mij is het oxycontin, toch?
Oxycontin, ja.
Ja.
Dat is, wordt dus gemaakt uit opium.
Okay. Maar heroïne is ook iets wat,
oh ja, tuurlijk.
Wat uit
heroïne komt er ook, ja. Maar dat is in een hele ruwe vorm, zeg maar.
Ja.
Maar...
Even voor de mensen, zodat we echt weten waar we het over hebben. Dat spreekt toch tot de verbeelding.
Dat ze weten dat wij weten waar we het over hebben.
Ja.
Maar wat ik zeg waarover dat is, dat...
Nederland ging dat zuiveren?
Ging dat zuiveren. En die ging dat steeds verder bemoeilijken dat anderen dat konden verkopen.
Hmm.
Die hebben toen een haast fantastisch en ook eigenlijk helemaal fantastisch... systeem opgezet.
Daar zijn ze goed in.
Erg goed in.
Ja.
Met grote machines uit de Nederlandse verfindustrie. En als die opium dan dus rookopium was bereid, werd dat verpakt in tubes.
Mm-hmm.
En daar werd dan, dus, dat staat hier ook allemaal in, gaan we nu niet opzoeken, maar dan stond daar op van Nederlandse opiumregie met het wapen van Nederland erop en zo. En dan ging dat in kistjes.
Mm-hmm.
Die tubes die stonden er dan in met een glazen deksel. En dat was dus voor smokkelaars niet na te maken.
Mm.
Snap je?
Ja, dus het werd zo goed gemarket bijna.
Ja, ja.
Dat dus eigenlijk de illegale handel kon het niet meer namaken.
Kon het niet meer namaken.
Zo much like Coca-Cola toen het net op de markt kwam.
Ja, nee, absoluut. Ik bedoel, ja. Dat was het. Dat ze dus, ze maakten het de smokkelaars onmogelijk. Die bleef toch bestaan natuurlijk, maar op een veel kleinere schaal.
Ja, de markt werd afgepakt.
Werd afgepakt.
En dus eigenlijk onder het mom van, we gaan er iets, want het werd verkocht alsof het iets goeds was. Of dat ze iets goeds aan het doen waren.
Nou ja, ze wilden dus, en dat was ook zo. Ze wilden dus die Chinese pachters.
Mm-hmm.
Die dus eerst dit hele marketing tussen de groothandel en de kleinverbruiker in handen hadden. Die werden waanzinnig rijk. Dus die Chinezen, althans weer een kleine groep Chinezen. Die de pachters noemden ze dat. Die pachten dus dat recht om die opium te verzuiveren en te verkopen. Die werden waanzinnig rijk. En die corrumpeerden dus de politie overal. En die werden dus echt een staat in een staat.
Wauw. Ja, want dat zou ik denken van, hoe verpacht je zo'n recht? Wat is jouw toevoeging dan? Maar dat was de toevoeging dus. Te zorgen dat het lokaal allemaal gereguleerd werd, soort van.
Ja, ja, dat was de toevoeging.
Ja.
En dat werd dus toen afgenomen van die Chinese pachters door dat hele systeem van dat verpakken in tubes uit de Nederlandse verfindustrie. Er staan ook foto's in hierin van hoe dat grote machines en hoe dat ze daar dus dat gingen vermarkten toen. En ze kregen dus steeds meer. Dus nu werd er steeds meer aan verdiend door de Nederlandse overheid. En
hoe verkochten ze dat destijds dan? Hoe verkocht de Nederlandse overheid dat het oké was om dat te doen? Zeg maar?
Dat was dus om de macht van die zogenaamde Chinese pachters, om die in te perken. Iedereen begreep dus dat die Chinese pachters een macht binnen de staat waren. En toen, maar dan hadden ze ze dus zelf zo helemaal opgezet. En om die macht dus te breken,
ja,
zetten zij dus een ander systeem op,
ja,
om dat te gaan verkopen,
ja,
op die manier.
Oké. Helder. Dit klinkt gewoon als de beste drugsserie die je ooit gezien hebt als deze genetflixt wordt.
Ja, nee, dit is zo ongelooflijk.
Toch, dit is toch van een hele andere orde dan alles wat we kennen van wat er nu wordt gemaakt. Als je het vergelijkt, afzet tegen wat er in Zuid-Amerika zo is gebeurd, is dit toch wellicht nog op een veel grotere schaal en veel, ik weet niet of het een grotere schaal is, maar het klinkt in ieder geval als een enorme operatie.
Enorme operatie.
Ja, bij elkaar eeuwen heeft geduurd.
Die bij elkaar, dus toen de pacht werd afgeschaft en dan kreeg je de regie, dat noemden ze dus de opiumregie.
Mm-hmm.
Dat was dus ook weer een hele organisatie.
Ja, mooie naam ook daarvoor.
Ja, opiumregie. En ik denk dat zo ongeveer 1880 is begonnen. En dat heeft dus geduurd tot de Japanners kwamen.
Oh ja.
En die hebben het toen overgenomen. En wat nog een heel interessant, maar goed, maar de Japanners hebben toen die opiumfabriek in bezit genomen. En die hebben dus toen wapens gekocht. Die zijn dus de voorraden die daar nog lagen van die ballen opium, die zijn ze in Singapore gaan verkopen. En daar hebben ze wapens voor gekocht om dus de Nederlanders weer mee te bevechten.
Oh ja,
ja.
Mooi.
Ja.
Boontje komt om zijn loontje.
Ja, absoluut.
dan zou je denken, dus jij schrijft dit op, het wordt gepubliceerd en er ontstaat wat reuring en der. En dan zou je denken, was jij alleen daarin? Was jij een van de eerste? Of waren er meer mensen die rond diezelfde tijd dit ontdekten?
Nee, ik wilde het niet op mijn borst zetten.
Nee, maar goed, het maakt niet uit. Dat zijn de feiten, ja.
Ja, dat was zo, ja. Ja.
Dus dan zou je denken, in deze tijd, als ik nu ineens degene ben die toevallig, omdat ik een vakantie heb geboekt naar, ik weet niet waar, Sri Lanka. En ik ga daar even toevallig in de boeken duiken en ik ontdek van alles over Nederland. En ik kom thuis en ik heb een hedendaagse medium zoals dit. En ik ga daar helemaal over uitweiden en ik kom met allerlei bewijzen over dat het zo is. En de Nederlandse overheid moet zich eigenlijk verantwoorden. Gebeurde dat? Wat gebeurde er? Wat gebeurde er op overheidsniveau op dat moment?
Dat is ook heel gek. Ik op overheidsniveau, vooral in de wetenschappelijke wereld dus. Ik heb veel pennenstrijd gevoerd met professoren. Die dus ontkenden of zeiden van... Het was veel kleinere schaal dan wat hij schrijft, of weet ik veel, weet je wel. Dus die probeerden het weg te spelen. En dat lukte natuurlijk niet, maar het heeft heel lang geduurd. Want wat dus een aspect is, wat heel belangrijk was, dat toen ze dus die opiumregie kregen, toen... konden ze dus opium gaan verkopen, al bereid tot rookopium, dat uit die tubes kwam. Mm-hmm. En waardoor ze dus nog veel grotere winsten maakten. En dat heeft geleid tot de verovering van de zogenoemde buitengewesten. Dus eerst had je alleen dat de Nederlanders op Java zaten en in de Molukken en nog op een paar plaatsen. Maar toen ze die opiumregie hadden, toen konden ze dus ook... Het was veel te duur om dus soldaten overal te stationeren. Zonder dat dat iets opleverde.
Ja.
Maar nu leverde het dus wat op, want dan openden ze een opiumverkoopplaats. Tot in de kleinste dorpen en steetjes.
Gebeurde dit.
En ze hadden een heel ingewikkeld, dat is allemaal zo fantastisch, dat geloof je bijna niet. Maar ook een systeem dat ze dus met ambtenaren die dus gingen brengen naar opiumverkoopplaatsen in kleinere gemeentes. Waarvoor het te duur was om voor die man die dat dan runde, om dat zelf te gaan halen. Dan had je weer een ambtenarenkorps die gingen het brengen. En al dat soort dingen, weet je wel. Ik bedoel...
Dus die kolonie werd niet in zijn greep gehouden door een leger, maar eigenlijk door drugs.
En het leger, wat hij dus door werd betaald.
Oh ja.
Door dat leger was natuurlijk, bleef enorm belangrijk.
Ja.
Maar dat was eerst een betrekkelijk ongeregeld zootje, om het zo te zeggen. Maar toen ze het beter konden betalen en betere wapens konden krijgen... Dus dat grijpt allemaal in elkaar. Dus dan krijgen ze betere wapens, ze hebben meer geld.
Ja.
Ze kunnen betere wapens kopen. Dan krijg je ook, wat ik ook... Ik schreef daar dus toen steeds meer artikelen over, ook voor de Volkskrant en ook voor Playboy. En dan krijg je het zevenschots repeteergeweer. Dus dan krijgen ze een geweer waar ze een magazijn in kunnen duwen... En dan kunnen ze 7 keer
schieten. Ja.
Binnen een aantal seconden. En dat kogeltje. En dat vond ik allemaal fantastisch interessant natuurlijk. Dat was het ook. Dus ben ik met expert gaan praten van het Wapenmuseum. En die me helemaal tot in details uitgelegd heeft. Wat dat 7-schots repeteergeweer kon doen. Dat kogeltje, dat had zo'n enorme kracht. Dat als het, dat hij beschreef, dat heeft me dat ook laten zien. Als je dat afvuurde in een emmer, zinken emmer met water, dan barstte die emmer, die barstte helemaal uit elkaar. Door de kracht van de snelheid van dat...
Oh, in het water?
in het water.
Oh, ja.
Dus het water moest dan zich uitzetten,
ja.
Maar dat kon niet. En dan barstte dat, de zinken emmer barstte uit elkaar.
Ja.
Dus dat gebeurde ook in de lichamen van de tegenstanders.
Ja, ja.
Dus het kogeltje dat explodeerde in het lichaam van de tegenstander.
Wat waren de tegenstanders over die periode? Wie waren dat?
Dat waren de plaatselijke mensen.
Ja, dus waarver der tegenstand, dat kon van alles zijn. Dat kon overal zijn.
Dat kon van alles zijn. Dat waren dus... Boeginezen of Molukkers of Javanen of dat waren de plaatselijke mensen.
Ja.
Nederland heeft nooit in die 350 jaar dat ze daar waren, wat een beetje gechargeerd is, 350 jaar, maar in elk geval...
Waarom is dat gechargeerd?
Nou ja, omdat er tussen hele lange periodes eigenlijk niks gebeurde, zeg maar. Weet je wel, dat het,
ja.
het verzet was zo zwak georganiseerd dat... Dat er geen echte constante oorlog gaande was.
Ja.
Maar zo gauw als er oorlog kwam, dan... ze hadden nooit een buitenlandse vijand. Er was geen buitenlandse vijand. Dus de Japanners, dat waren de eerste buitenlandse vijand. Dat is dus... Dat is heel vreemd om dat te beseffen. Van dat
Want dat je dit zegt, want... Je hoort vaak gezegd over die tijd, als we het hebben over de wandaden van de Nederlanders over de wereld. Dan wordt er wel eens gezegd, ja, maar je moet het wel zien in de tijd. Dus als je het hebt over de Gouden Eeuw of je hebt het over de eeuwen die daarop volgden. Je moet het wel zien in die tijd en je kunt het niet vergelijken met wat we weten over de wereld nu of hoe we ons nu gedragen. In hoeverre ben je het daarmee eens?
Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ik bedoel, ze zeggen ook altijd, dat is dan aansluitend bij wat jij zegt, zeggen van je moet het zien in de tijd. Het hoorde bij de geest van de tijd. Iedereen was zo gewelddadig.
Mm-hmm.
Nou ben ik hier al een hele tijd mee bezig. Ik heb ook een boek gemaakt, speciaal wat daarover gaat. Dat heb ik ook weer gedeeltelijk hier opgenomen. Ik bedoel, het grijpt allemaal in elkaar. Maar dat er zijn dus altijd mensen geweest... Die noemde ik dan nestbevuilers. Dus ik heb een boek gemaakt dat heet Nestbevuilers, waarin de critici van het koloniale bewind aan het woord kwamen. De bekendste is natuurlijk Multatuli. Maar er zijn er tientallen geweest. En die werden dus allemaal verbannen, ontslagen, pensioen afgepakt.
Ja.
Want
die waren kritisch op basis van de ethische bezwaren die ze hadden met wat er aan de hand was. Ja.
Ja. En
dat was al vanaf het begin, dat was altijd al zo.
Dat was altijd al zo. En vooral het geweld, dus dat zijn ethische bezwaren.
Ja.
Hè, maar dat ging vooral tegen het geweld. Omdat de enige manier waarop ze zich konden handhaven, was door ongelooflijk gewelddadig te zijn.
Ja.
Dus dat was ook Multatuli's grote bezwaar tegen het koloniale bewind, dat ze zo gewelddadig waren. Hè, de bekende verhaal van Sejia en Adinda. Want dat ze de buffel afnemen en noem maar op, weet je wel. Dus het was altijd de kracht van het geweer wat de doorslag gaf.
En nu zeg je van, toen waren er waren professoren en jij raakte verwikkeld in een pennenstrijd. Maar die kon je eigenlijk vrij gemakkelijk winnen. Of in ieder geval, jij kon je beroepen op de feiten zoals we nu weten dat de feiten zijn.
Ja.
Is er een... wanneer had jij het gevoel... Oké, ik ga echt werkelijk verandering teweeg kunnen brengen. Dus ik ga kunnen zorgen dat die geschiedenis opnieuw herschreven wordt.
Ja, dat heeft heel lang geduurd. Dat heeft echt heel lang geduurd. Dat is eigenlijk pas... dat was misschien ook voor Kees... die ook heel geïnteresseerd was in die geschiedenis...
Mm-hmm.
Dus met Roofstaat is er eigenlijk pas die doorslag gekomen van dat ze het niet meer konden ontkennen.
Want ik kan me herinneren dat bij de release van Roofstaat, we hadden het er net al heel eventjes over voordat we begonnen. Paradiso in 2016 uitverkocht, zei je zelf nog. Was een best wel bijzondere avond. En ik kan mij specifiek heel goed herinneren dat toen jij aan het woord was en jij eigenlijk werd geïnterviewd op daar in Paradiso, dat jij ook zei... ik had niet nog verwacht mee te maken dat er een shift teweeg zou komen.
Ja.
En jij had het gevoel
dat eigenlijk 4 jaar geleden voor jouw gevoel was dat pas.
Ja, ja, inderdaad.
Waar zat dat hem in?
Nou, ik denk dat toch door het initiatief van Kees was om dat Roofstaat te maken. Dat het toen niet meer viel te ontkennen, zeg maar.
Dat er gebeurd is wat er gebeurd is.
Ja, dat viel niet meer weg te cijferen. Maar het is nog altijd zo. Kijk, dat probeerde ik net nog even te zeggen. Ik weet niet of ik dat al helemaal uitgesproken had. Maar dat dus toen ze die opiumregie dus kwam. En de smokkelaars dus buitenspel werden gezet. En ze dus steeds meer eraan begonnen te verdienen. Toen, dat is dus in het laatste kwart van de 19e eeuw. Mm-hmm. Dat is ook het kwart geweest dat de verovering van de buitengewesten. Daar waren we geloof ik net mm-hmm. al even, hè, mm-hmm. bij de verovering van de buitengewesten. Mm-hmm. En toen is dus de hele verovering van de Indonesische archipel tot stand gekomen. En dat is iets wat nog steeds. Nou hou ik het niet meer zo ontzettend bij wat er in de geschiedenis is. Maar dat dat niet. Nog steeds niet duidelijk is tot stand gekomen dat die verovering van de buitengewesten betaald is door de opiumhandel. Ze zeggen dan van Nederland moest voorkomen dat de andere Europese machten dat zouden gaan doen.
Hmm.
Maar er is helemaal geen.
Er was geen andere Europese macht.
Nee, er is niks wat er op wijst van dat ze dat van plan waren of wat dan ook.
Ja. Nou kan ik me voorstellen, als je zo diep in die geschiedenis bent gedoken en je bent nu in 2020, nou, dit is een van de gekste jaren in mijn leven in ieder geval, maar.
Ja, in mijn ook.
en je kijkt televisie en je leest de krant en dergelijke. Dan ga je denk ik achter je oren krabben over welke waarheden we nog meer allemaal niet kennen ten eerste. Maar ben je het er dan, want toch word je met enige regelmaat, als je dus denkt van hier klopt iets niet en je zegt dat hardop, dat het toch met grote regelmaat wordt gezegd van doe niet zo paranoïde en dergelijke. Ja. Of je zoekt achter elke boom een spook.
Ja.
Terwijl dit toch echt het bewijs is dat het op grote schaal en eeuwenlang op die manier gebeurd is. En jij zegt hier, eigenlijk 4 jaar geleden, notabene door de baas van een Nederlands hip-hop label, is voor jouw gevoel pas die hele, nog kleine, die revolutie in de dop, zeg maar, ontketend.
Ja, ja. Nee, ik zag dus gisteravond, om aansluitend wat jij zegt, gisteravond, heel toevallig, of niet toevallig, maar ik zet de televisie aan.
Ja.
En oké. Okay. Ik zet de televisie aan. Viel in een Belgische zender. En daar waren een aantal mensen, professoren en ook een paar oud-ambtenaren, die dus over de Congo hadden.
Ja.
Dus dat is 2020. En die dan zeggen van dat er nu pas in België een beetje begint door te dringen wat daar is gebeurd.
Ja.
En dat ze dus zeggen van. En dan kreeg je dus ook zwarte mannen, ook professoren, die dus zeiden van, wij kunnen ons bijna niet voorstellen hoe geraffineerd die propaganda was.
Ja.
En dat is dus ook iets wat je dus bijna niet kunt voorstellen, hoe doordrenkt de hele samenleving was met die propaganda van wat daar dus gebeurde.
Ja.
Dus een leugen, zeg maar. Dus de leugens die daar door de propaganda werden verteld.
Ja.
En dat ging dus op een gigantische schaal. Dus in de schoolboeken, in de dagbladpers, in de radio, televisie, overal waar er over gesproken werd, werden dus leugens verspreid. En dat vond ik natuurlijk erg boeiend. Dat ik dat gisteren zag van dat er dus een paar zwarte mensen, en ook witte trouwens ook, die dus zeiden van zo'n geraffineerde propaganda, dat wij nog steeds in België niet beseffen wat een gruwelijkheden daar werden verricht.
Dat wilde ik dus ook zeggen van, Ben jij zelf... hoe... Ja, dat is moeilijk eigenlijk om te zeggen. Laat ik het zo zeggen. Nu in de afgelopen maanden is het natuurlijk door Black Lives Matter... eigenlijk actueler dan ooit wellicht. En wellicht hoort het bij dezelfde shift in de paradigm... Die jij dus 4 jaar geleden voor jouw gevoel al spotte. Hoe kijk jij daar nu naar? En wat zou jij zeggen is belangrijk dat er gebeurt? Een soort in een ideaal scenario. Wat zie jij het liefst zich voltrekken in de komende paar jaar? Ten aanzien van de geschiedenis en onze kennis daarvan.
Ja. Nou ja, dat is dus ook dat Black Lives Matter is daar een duidelijk voorbeeld van. Dat ze dus ook daar nog steeds zeggen, want dat wordt ook heel vaak toch verbonden met het kolonialisme. Mm-hmm. Dat het onderwijs nog veel meer zich hierop moet richten.
Ja.
Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat, wat ik net zei over die mannen die het over hadden over de Congo. En wat je dus ziet nu met die standbeelden in Amerika en met de standbeelden in Engeland. Iets waar ik het dus ook al niet zozeer niet om mezelf zo op de borst te kloppen, maar omdat het zo ontzettend voor de hand ligt.
Ja.
Dat er dus die standbeelden hier nog tijden staan.
Ja, in Hoorn een hele duidelijke van meneer Koen.
Ja, ja.
Bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld, absoluut. En
Maar wat moeten we daarmee? Want ik geloof dat je van mening bent dat je zegt van, nou, dat moet niet allemaal verwijderd worden.
Nee, dat vind ik wel, ja. Nee, want dan wordt het uitgewist, zeg maar. Dan is het weg. Het moet veel beter verteld worden. Er moet veel meer over gesproken worden.
Ja. Maar je zei toen straks al, ik ben even de uitdrukking vergeten, maar iets in de trant van de mensen die er profijt van hebben, die willen die geschiedenis zoals hij tot nu toe verteld is, ook het liefst zo verteld houden.
Ja.
Je hebt er vast over nagedacht. Wat zou de consequentie kunnen zijn voor de overheid zoals hij er nu is en voor Nederland zoals het nu bestaat, met alle mensen die hier wonen? Die allemaal, onder andere vanuit de kolonie komen, zoals ik. Welke consequentie zou dat kunnen hebben? En wat zou een reden kunnen zijn voor Nederland om nog steeds te zeggen van ja, dat daar willen we gewoon niet aan? Want daar lijkt het nog altijd op, heb ik het gevoel.
Ja, ja, dat gevoel heb ik ook. Maar dat, er komt dus ook bij, krijg je weer economische dingen, van dat er dus compensatie geëist gaat worden.
Ja. Dus op het moment dat ze toe moeten geven dat er gebeurd is wat er gebeurd is, wat eigenlijk al lang buiten kijf staat, dan gaan ze moeten...
Dan zullen ze moeten dokken.
Ja.
En dat is natuurlijk een vergelijking die scheef gaat, maar die mensen die uit de kolonie kwamen, die kunnen geen vuist maken.
Ja.
En van als je dat dus vergelijkt met zoals de Joden na de Tweede Wereldoorlog een compensatie hebben weten te verkrijgen. Waarschijnlijk onvoldoende nog. Ik bedoel, dat is ook een ramp geweest. En die konden een vuist maken. Die konden dus ook vanuit de Verenigde Staten, waar zij dus heel belangrijk
stem hadden
en financiële instituten in beheerden. Die konden dus zeggen van nou, als je geen compensatie geeft, dan doen wij geen zaken meer met jullie. En nou, dat allemaal, weet je wel. Daar wil ik je niet in detail, weet ik ook niet allemaal.
Ja.
Maar de mensen die uit de kolonie kwamen, die konden geen vaars maken. Die hebben gewoon niks.
Ja.
En daar zijn ze toch nog steeds bang voor, dat die zich hechter gaan organiseren. Ik denk dat ze nog steeds bang zijn dat die zeggen van... wat ik net dus zei over de Congo, dat die mannen zeiden van, nou, daar is zo'n onrecht gepleegd. En dat geldt natuurlijk voor Indonesië ook. En voor Suriname ook. Daar is zo'n geweldig onrecht gepleegd. Daar moet op een of andere manier, zou daar compensatie voor moeten komen. Maar ja, hoe en wie en wat, dat is natuurlijk... Maar ik denk wel dat ze daar bang voor zijn.
misschien een klein sprongetje en wellicht is het een beetje ouder, maar de discussie van de afgelopen maanden ging natuurlijk voor een heel groot deel over institutioneel racisme.
Ja.
Is dat met dit verbonden? Is dat een hetzelfde
sterk.
Ding?
Dat is heel sterk. Dat is dus... Dat hoort dus bij die propaganda, zeg maar. Dat is wat... Wat ik net al even probeerde aan te stippen ook van het christendom. Dat het witte bevolking, dat
superieur is.
En dat is zo diep ingebakken. En dat sluit aan, dat is heel moeilijk om te beseffen eigenlijk. En dat is ook niet iets wat ik bedacht heb. Ik heb heel weinig zelf bedacht. Maar dat is de positie van de vrouwen. Dus als je ziet hoe dat vrouwen nog altijd enorm worden achtergesteld.
Ja. Ja, tot de dag van vandaag.
Tot de dag van vandaag.
In een land wat zichzelf als progressief beschouwt, krijgen vrouwen minder betaald. Ze werken ook minder, in de zin van ze hebben minder gelegenheid om te werken. En allemaal dat soort dingen.
Al dat soort dingen.
Ja. Ik ben bijna vader aan het worden. Nu voor het eerst maak ik dus kans op 6 weken verlof. Nou, ik begrijp wat heel fijn is als je bijna vader wordt. Wat natuurlijk klinkt als een groot voordeel voor mannen. Maar ik als werkgever sta er ook heel erg bij stil dat het heel positief is voor vrouwen in die zin. Omdat je nu als werkgever niet meer gaat discrimineren op hoe lang een verlof duurt als iemand in verwachting is. Of als iemand bevalt van een kind.
Ja.
Wat in ieder geval weer een goede stap is naar een gelijkwaardigere situatie. Maar inderdaad, ook iets waar je als werkgever dus bijvoorbeeld heel bewust van wordt, maar ook dient te zijn. Ja, ja. Van het verschil.
Ja. En dat is de vergelijking dat we daar niet mee... Of er zijn natuurlijk behoorlijk wat vrouwen, gelukkig, die daar ook de trom over roeren en zo. Mm-hmm. Maar het feit dat tot de dag van vandaag voortduurt. En in de jaren 50, dus nog enkele tientallen jaren geleden, de gewoonste zaak van de wereld was.
Ja.
Dat vrouwen werden achtergesteld.
Ja.
Dat is te vergelijken met het racisme.
Ja.
Van dat mensen met andere kleur.
Die moeten gewoon niet zo zeuren.
Nee, die moeten niet zeuren.
Nee. Tenminste, dat is een beetje de onderkant, ja, zo lijkt het zo.
En dat is wel een mooie, dat is dus ook wat ik zelf ook meegemaakt heb. Ik ben dus zelf, toen ik 25 was, uit Nederland weggegaan. En toen heb ik een jaar of 7 over de wereld gezworven. En toen heb ik dus ook aan den lijve ondervonden, wat dan wel genoemd wordt, de aristocratie van de huidskleur.
Hmm.
Dus ik kwam in India terecht. En ik was natuurlijk ook... ik had dus al van alles gedaan. Radioprogramma's geschreven, boeken, tijdschriftartikelen, van alles gedaan. 25, 26. En ik had een brief bij me van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Keurig met briefhoofd en alles. Van to whom it may concern. Mr. Twanvergt is traveling through India to inform himself about your beautiful culture and this and that. And we invite you to support him with any help you can give him. And we will be very grateful to you, the ambassador. Nog een beetje wel. Dus zo'n brief had ik bij me. En toen was ik al heel kort nadat ik in India was binnengekomen. Ook door boeken te lezen en de andere reizigers te praten natuurlijk. Wat had ik besloten? Ik ga eerst naar een van de mooiste delen van India. Ik stort me niet meteen in de grote steden en in de ellende en zo. Nee, ik ga naar de mooiste delen van India, om te beginnen. En dat zijn de voetheuvels van de Himalaya's. Himachal Pradesh is dat een gedeelte dus. Er is een heel prettig klimaat. En daar zijn de mensen ook niet beestachtig arm, want er groeit van alles en veel vruchten en van alles. Prachtige plek. Maar toen kwam ik daar en daar zijn geen hotels. Die zijn er gewoon niet, omdat het, tenminste toen, nu is dat waarschijnlijk ook helemaal veranderd, maar die waren er niet. Maar wat je wel had, dat was vanuit de Britse tijd, wat ze noemden PWD bungalows. En dat staat dan voor Public Works Department bungalows. Dus er waren ambtenaren van het Britse koloniale beheer. Mm-hmm. En die reisden dus rond om de bruggen te bekijken en de waterwegen en noem maar op. En die hadden weer allerlei gradaties, hè, dus allerlei, er was een hiërarchie. En die hadden op alle mogelijke plekken prachtige, soms heel klein, waar ze met z'n tweeën konden, soms ook met 6 personen en ook vrouwen en kinderen, mooie bungalows. Met tuin eromheen en dus ook een paar mannen erbij weer die daar eten kookten en zo. En door die brieven die ik dus had van please, Mr. Give him support, ben ik dus weer naar een andere kantoor gegaan ergens, kreeg ik dus een brief dat ik in die PW bungalows kon overnachten. En die kostte ook niks, weet je wel, die kostte dus een paar dubbeltjes.
Ja, ja, ja.
En dan, en daar merkte ik dus...
Ja, de voorkeursbehandeling.
De voorkeursbehandeling. De aristocratie van de huidskleur.
Ja.
En dat was dus in 1968, 1969. Dus India was in 1948 onafhankelijk geworden. Dus die mannen die daar werkten, waren voornamelijk mannen, die hadden dat nog helemaal meegemaakt, dat daar dus Britse ambtenaren kwamen. En die stonden dus morgens al klaar van namaste sir, goedemorgen, goed geslapen. Ja, prima. Wat wilt u vanavond eten? Zal ik vis? Ik kan vis. Zal ik een kip? Of zal ik, weet ik wat. Ja, ja, ja. Dus die vroegen al helemaal wat je wilde eten. En nou, dan kreeg je dus echt een fantastische behandeling. En waar ik natuurlijk schaamteloos gebruik van maakte.
Ja, dat dan wel.
Dat dan wel. En nou ja, dat was prachtig. Ik bedoel, dat was allemaal schitterend.
Ja, maar dat is dus iets waar jij toen in ieder geval al eigenlijk van merkte... Hey, wat is hier eigenlijk aan de hand?
Ja.
En waarvan je nu misschien je kunt afvragen of... want dus zoals de discussie afgelopen maanden op gang kwam... en er dus ook veel links en rechts werd gezegd... ja, maar wacht even, geniet ik privileges specifiek? Is dat echt zo? Maar ja, dat is echt zo.
Dat was daar zo ontzettend duidelijk, weet je wel. Ik bedoel, dat hoef je helemaal niet af te vragen.
Ja, ja.
Dat was... Maar wat dan daar weer een rol bij speelt... maar dat is allemaal, alles is ingewikkeld natuurlijk... Dat is het feodalisme. Dus dan heb je racisme, maar je hebt ook feodalisme. En dat had ik dus alweer meegemaakt ook in Afghanistan. In Afghanistan toen was ik nog helemaal niet in India geweest en zo. Dus ik ging over land, ben ik naar India gereisd. Mm-hmm. En op een gegeven moment kwam ik dan in Afghanistan. En toen zat ik daar in een hotel, ook in Kabul, klein hotel. En daar was de eigenaar van dat hotel, was een man die sprak vloeiend Frans. Die was uit de betere klasse, die was dus eigenaar daarvan. En die zei op een gegeven moment tegen mij van... mijn vader die heeft vroeger als generaal een opstand weten te bedwingen... ergens hier in het noorden van Afghanistan. En die heeft toen van de koning... dat was dus enkele tientallen jaren eerder, heeft hij een dorp gekregen. En één keer per jaar, dan wordt daar voornamelijk de amandeloogst binnengehaald. En die wordt dan verkocht. Maar omdat het banksysteem hier zo krakkemikkig werkt, ga ik één keer per jaar met een van mijn broers dat geld zelf ophalen. Maar mijn broer die is nu in New York en die is met alle dingen bezig. Zou jij mee willen gaan?
Ja. Waarom was dat nodig dan? Gewoon werkelijk omdat de tassen over de schouder moesten? Of,
Nee, om als niet dat je de tassen, maar ik heb ook nooit een wapen gehad, maar als een soort bodyguard.
Ah, oké.
Dat dus, want we zijn toen wel ook in... Dus ik ben toen met hem op pad gegaan. Een hele tocht, prachtige tocht. We zijn toen 10 dagen onderweg geweest of zo. Hmm. Heen en terug. En zijn we helemaal naar de grens. Dus dat was hoog in het noorden van Afghanistan. Grens aan Tajikistan. En inderdaad een koffer met bankbiljetten opgehaald. En onderweg, omdat hij dus de eigenaar van dat dorp was, waren er weer allerlei grootgrondbezitters ook en zo, of allerlei stukken 4, 5 zijn we geweest. Daar werden wij dan uitgenodigd om te komen eten 's avonds. Want we sliepen dan weer ook in allerlei plekken. En we sliepen ook wel bij die mensen. En dan zaten we bij elkaar, en dat is een paar keer gebeurd, 2 of 3 keer gebeurd, dat die mannen dan eenmaal beren trots hun wapens gingen vergelijken. Weet je wel? Ja. Die haalden dan uit hun schouderholster, haalden ze een van de pistool. En dan gingen ze met elkaar daarover praten en lieten ze dat zien. En dan vroegen ze aan mij, wat heb jij? En ik zei...
een pen.
Ik heb niks. Ja, ja. Ik doe het niet, maar dat wilden ze niet geloven. Dus dat was de rol waar ik dus met hem was. Wally Gaan heette hij. Dat was een onvergetelijke ervaring natuurlijk ook weer.
Ja.
We hebben dus toen inderdaad een koffer met geld opgehaald.
Ja.
En we zijn weer heel uit teruggekomen.
Ongelooflijk. En als je al dus... Je zei net heel even tussendoor, zei je dat, van zoveel heb ik zelf niet bedacht. Maar met al deze ervaringen, met alles wat jij hebt onderzocht en geschreven en alle woorden die je vervolgens hebt gewisseld met allemaal andere mensen die daar zeiden kundig in te zijn. Wat heb je wel zelf bedacht toen? Wat zou je nu zeggen is het ding wat je hebt bedacht als je het allemaal naast elkaar moet zetten?
Dat is moeilijk te zeggen. Kijk, dat kwam natuurlijk helemaal uit mijn jeugd al voort allemaal. Dat is door wat ik je toen straks al even noemde. Van dat mijn moeder me niet naar een heropvoedingsgesticht wilde sturen en zo. Dus dat... dat je op jezelf moet vertrouwen. Dat is... En dat je niet moet faken. Dat is ook heel belangrijk. Dat je niet... Tenminste, dat doe je toch. Je bent de hele tijd natuurlijk ook dingen aan het faken, maar niet te veel. Je moet een soort kern hebben waar je je aan vast kunt houden. Dat weet ik allemaal niet. Ik bedoel dat... Ik weet wel dat ik dus heel vaak echt vrienden trof. Echt mazzel heb gehad dat wat ik je zeg, dus die man waar ik dan mee... In Afghanistan, maar ook op andere plekken... dat je dus mensen ontmoet en die waarvoor je zelf een soort bewondering had en een vriendschap voelde. Opzichte van jou. Zonder dat daar iets van heel homoerotisch bij te pas komt. Hmm. Hoewel er in vriendschap altijd ook iets van homoerotisch natuurlijk speelt.
Sluit ik maar bij aan. Maar als we daar nu nog over moeten, dan zijn we nog een uur aan het praten.
Nee, daarom. Dus dat,
Maar ik snap wat je bedoelt, ja.
Ja, dus... niet faken, hè, dus. En oprecht zijn.
Heel fijn, Ewald, thanks. Ik vond het echt een heel tof gesprek zo.
Dank je wel.
Roofstaat kunnen mensen nog steeds lezen, natuurlijk. Want het is gewoon out there. Wat zou jij zeggen voor de mensen die luisteren, en ik weet dat het er heel veel zijn, die niet per se lezers zijn en dit boek pakken en weten dat het 800 plus pagina's zijn? Wat is jouw grote, als belezen lezer, wat is jouw tip?
Mijn tip is, lees het zeker niet helemaal. Maar dat is dus ook redelijk toegankelijk gemaakt, hoop ik. Het heeft een hele grote of uitgebreide inhoudsopgave. Ik weet niet precies, kunnen we opzoeken. Maar...
Zoals het ware je Netflix homepage en zoek gewoon in de inhoudsopgave wat je leuk vindt om even te checken.
Ja. Precies. Dat is het. En dan lees een paar bladzijden. En als het je boeit, blijf ze lezen. En zo gauw als je bladzijden treft die je niet boeien...
Sla ze over. Top.
Ja.
Thanks.
Jij ook. Zeer bedankt. Dat was leuk.
Wilde Aarde Podcast. Peace.
Yes, ladies and gentle people, thank you for listening to Wilde Aarde Podcast. And listening to the revolution. And a revolution it was. Dankjewel, Ewald van Vught. Als jij nou heel veel plezier hebt gehad in het luisteren van deze podcast... of het kijken naar deze podcast... nee, dat niet. Luisteren naar deze podcast. Misschien heb je wel gekeken ook. Zou zo maar kunnen. Dan kun je gaan naar wilde.haren... nee, sorry. Petje.af/wildeharen. Hoe de fuck kom ik daar nou weer op? Petje.af/wildeharen. En daar kun jij een kleine donatie achterlaten. Omdat je zo houdt van ons. En omdat je zo graag wil dat wij blijven bestaan. Zodat jij kunt blijven houden van ons. Petje.af/wildeharen. Daar kun je ook merchandise kopen. Onder de knop shop.
En daar vind jij verschillende artikelen die jij kunt bestellen, zodat jij kunt uitdragen dat je een fervent luisteraar en kijker en aanhanger bent van Wilde Haren Podcast. Wat je ook kunt doen is gaan naar youtube.com/wildeharenpodcast, instagram.com/wildeharenpodcast of twitter.com/wildeharenpc of de iTunes podcast app. En daar kun jij dan Wilde Haren Podcast volgen, abonneren, subscriben, liken en al dat good stuff. Dus, dames en heren, please be peaceful and loving so that the revolution will continue on.